Dit is een podcast van operamagazine.nl. Het is zomer. Eindelijk tijd voor een gesprek met tenor Mark Omvlee. De zanger bereidt zich voor op een vol programma in het komende seizoen. Owen Wingrave komt terug. Hij zingt een bijzondere rol in Aken. En de opera van Saint-Étienne vroeg hem voor Die Zauberflöte. Tel daarbij op een optreden in de NTR Zaterdagmatinée onder Charles Dutoit. En zijn medewerking aan Rijmsreisje, een bewerking voor kinderen van Rossini's Il Viaggio a Reims bij de Nationale Opera. Hij houdt van risico, van de zwarte piste, zoals hij dat zelf noemt. Zoals vorige zomer, zijn eerste Wagnerrol.
Laat mij in vrede!
Over Mime in Rheingold op de Rijn. Over zijn rol als Lechmere in Owen Wingrave. En over een ambitieus nieuw seizoen praat Mark Omvlee openhartig. Wat is eigenlijk, behalve je stem, je grootste kwaliteit en je grootste hobbel in het krijgen van succes?
Dan is het denk ik het makkelijkste om dat natuurlijk te benoemen aan de hand van wat anderen over je zeggen.
Nou ja, of wat je zelf denkt.
Ja, nou, ja, het is wel, ik vind het sowieso een hele leuke vraag. Omdat natuurlijk, je bent zo vaak bezig met het zingen, tot audities aan toe. Je hoeft nooit iets te spelen, maar je moet vooral je aria heel goed kunnen zingen. En dan geloven ze het wel. Even gechargeerd. Ik denk dat de makke zit in alle randverschijnselen van het vak. Je hebt mensen die weten gewoon heel goed wat ze willen zingen. Wat hun instrument kan of waar het heen gaat. En weten daar de juiste mensen aan te koppelen als ze daar coaching of lessen, of hoe je het ook noemen wil, bij willen hebben. Weten gewoon, ja, mensen ook aan te spreken om dat, op, dat is dan weer een ander deel van het vak, hè, maar om dus ook jezelf te verkopen en heel erg wil weten wat je wil en wat je kunt. En daar ben ik in ieder geval in het verleden sowieso echt nul in geweest, denk ik wel.
Bescheiden ik gewoon, of onhandig?
Nee, onhandig vooral. Ik ben natuurlijk officieel, wat is het inmiddels, 11 jaar geleden uit dat ei gekropen toen ik afstudeerde aan het conservatorium. Maar ik ben echt nog jarenlang een kuiker geweest. Ik was dan ook niet zo dat ik mezelf dan dwong om daar dan wel antwoorden in te gaan zoeken of zo. He, dan dacht ik, ja, maar die zijn allemaal zo goed, dat heeft geen zin. Of dan kreeg ik een leuke opdracht, nou, dat vond ik prima, dat vond ik leuk. En ik dacht ook altijd dat zingen, dat moest op zijn minst wel zeer doen en zo. En zwaar vermoeiend zijn. Als je gewoon heel breed was, ach, dan was dat wel een pre. Dus die kant, dat is wel iets waar ik, dat is wel, als je het over de buitenvocale aspecten hebt, is dat denk ik wel mijn grootste makke. En kracht, ik denk toch een bepaalde schaamteloosheid, lekker makkelijk spelen. Dus de acteurskant van het operavak. En daarmee ook wel, denk ik. Dus zoals ik zei, van, het is altijd het makkelijkst om ook een beetje af te gaan op wat anderen over je zeggen. Of wat je vaker hebt teruggehoord of waarom mensen je vragen, is misschien toch ook wel met het concertwerk dat wel een soort alles of niks. Dus ik ga liever, zeg maar, vocaal op mijn bek dan dat ik het gevoel heb dat ik wel erg gecontroleerd daar mijn zegjes sta te doen. Ik word ook bijna nooit gevraagd voor aria's, om maar wat te noemen in de passie, maar altijd voor de evangelist, om het aan elkaar te kletsen.
En dat is een van de grote rollen uit je tot nu toe loopbaan, hè? Die evangelist. Heb je veel gezongen?
Ja, nou veel. Ja, in de afgelopen zoveel jaar een keer, afgelopen 6-7 jaar een keer of 20. Johannes en Matthäus eigenlijk pas 2 keer. Ook heel gek, altijd Johannes. Ja, en dat vind ik ook, ik benader dat ook als een rol, hoor. Omdat natuurlijk, ook gezien waar ik nu verder vocaal mee bezig ben, Bach dan wel weer een soort buitenbeentje is. Maar Ik zie het wel echt als een rol. En als we ook met z'n allen flink het vuur eronder hebben, dan gaan we daar ook op verder. Dan heb ik ook niet de neiging om te denken, ja, maar het is wel Bach, het is wel een passie. En we moeten, oh shit, die tweede helft die komt nog. Dat vocaal ook nog wel een ding. Nee, als we gaan, dan gaan we ook. En dat zal ongetwijfeld zijn dat er dus ook opdrachtgevers dat veel te ver vinden gaan. Maar ik weet ook dat er sommigen zeggen, nou ja, me daarom misschien ook wel juist willen. Dus toch dat. Nou ja, ook omdat ik er misschien in het verleden te weinig mee bezig was. Of te weinig om gaf. Of niet wist hoe ik het überhaupt kon verbeteren. Dat ik gewoon altijd dacht, ik ga in ieder geval voor het verhaal.
Als je nou gewoon nu het plakboek van die jaren openslaat, wat is dan de favoriete foto, het favoriete moment, project van al die dingen 11 jaar lang die je tot nu toe gedaan hebt?
Ik heb ontzettende lol gehad bij de rol van Bobèche in Barbe Bleue bij Opera Zuid. Omdat ik heb daar natuurlijk ook een hoop speelrollen gedaan. Die hebben me niet altijd evenveel voldoening gebracht. Alleen dat was er één waarbij ik wel echt heel veel kon doen. En ook wat een beetje volume had gewoon qua rol. Dat was wel een rol waar ik het echt wel heel erg naar mijn zin heb gehad. En toch zeker ook. Nee, je vroeg 1 hoogtepunt.
Nou, het mag er ook 2 zijn.
Ja, want dat loopt natuurlijk altijd meteen vol zoiets, hè?
Geeft niet.
Ik heb ontzettende lol gehad, vooral ook aan de buitenproducties bij Xenix / Holland Opera.
De Tempest.
Ja, bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon hele leuke producties om te doen. Paard gereden en allemaal dat soort fratsen. Dus dat leuk, omdat het ook als zanger even ook weer buiten je boekje is. En je kunt in theater hele mooie dingen maken. En dan zit je toch altijd in dat doosje met die oneindige mogelijkheden. Maar ga je dan eenmaal naar buiten, dan komt daar nog wel weer een heleboel bij. Dus daar had ik gewoon om al het andere ook heel veel lol aan. En qua uitdaging toch met Triunfo, met Floris werken, die van een regie gewoon echt een choreografie maakt. Wat ik eerst bloedirritant vond, omdat ik dacht, als je nou echt elke stap voor ons hebt uitgedacht, joh, doe het dan lekker zelf.
Floris is van de details. Van
ongelooflijk. Maar verdomd, het werkt. En
dan hebben we het over Owen Wingrave.
Owen Wingrave. Dat vond ik heel uitdagend, los van ook het muzikale niveau. Maar toch wel weer, omdat we net ook, hè, wat zijn je misschien je goede punten naast het zingen. Omdat ik daar ook in het acteren zo werd uitgedaagd om heel precies te zijn. En ook dus daarmee veel meer zelfreflectie te krijgen over, wat doet dat domme handje daar nou voor de derde keer? Wat, dit, ja. En dan kijk je even en dan over de regisseurstafel en dan zit daar iemand te grijnzen die dan. En ook hoe precies en gedetailleerd hij is. Dat was ook wel mooi dat we hadden een scène met 6 stoelen. En op een zeker moment dacht ik, waarom pak ik eigenlijk die? Dit is echt onzin. Dus ik in een repetitie pakte gewoon de dichtstbijzijnde. Er valt iemand flauw, dan loop je niet eerst naar de andere kant van de kamer. En ik doe dat en ik zet die stoel neer en ik kijk op en ik zie Floris met zijn mooie minachtende glimlach die bijzonder goed in de vingers heeft. En inderdaad, 3,5 minuut later merk ik, oh ja, die stoel, die gaat nog daar, dan komt die van daar, die andere gaat daar, nummer 5 is zo. Ja, nou klopt het choreografietje niet meer. En dat had hij dus al gewoon gezien. Nou, dat laat hij dan even gebeuren. Wat me wel gered heeft toen in een van de voorstellingen laatst iemand met een stoel niet opkwam. Dan zit er een scène waarbij offstage van alles gebeurt. Ik sta in een freeze tegen de muur te luisteren. Ik zag dat die stoel er niet was. En toen had ik dus ook 3 minuten om na te denken. Oké, Kate gaat nog daar. Dan gaat de moeder, die komt op die stoel. Oké, dan is dat de enige stoel die ik dadelijk kan pakken. En toen klopte, godzijdank, het choreografietje weer. Nou, dat klinkt nu een beetje als alsof er dus ook niks achter zit. Dus laat ik dat wel even corrigeren. Maar ik werd zo uitgedaagd om daar echt ook over elke beweging na te denken. En over wat je zegt met toch nog weer meer met een fysiek, met een houding. Hoe je alles ook in een fysiek in één stijl krijgt en onder één boog. En dat vond ik wel... heel gaaf om mee te maken, zo uitgedaagd te worden.
Is Floris Visser dan, net als misschien andere regisseurs, iemand die jou een beetje temt? Dat grote, dat knallende, de grappen, ik citeer Annette Andriessen, het showman-effect wat je ook wel eens oproept. Zijn er regisseurs die dat kunnen temmen waardoor je beter wordt?
Nou, ik heb misschien ook te vaak meegemaakt dat je op dag 2 je biedt wat aan. En dat zal dan inderdaad mijn aard wel zijn. Om er meteen bam, vol overheen en vol in te gooien. En dan zegt de regisseur: oh, mooi aangeboden. Fijn, lekker, oké. Okay. Want die heeft ook zijn handen nog wel vol aan alle andere grote rollen. En dan sta je daar vervolgens en denk je: oké, okay, dan gaan we dit nog 5,5 weken herhalen. Oké, ja. Dus op die manier uitgedaagd te worden heeft misschien niet eens per se te maken met... Dat is leuk dat je dat vraagt. Want jij ziet dus blijkbaar iets wat ik me wel voor kan stellen, hoor. Waarvan je dan aan verbindt of Floris dat dan heeft getemd.
Maar je bent ook wel een beetje een jonge hond.
Absoluut. Ik word binnenkort morgen overmorgen 33. Nee.
In de okka-wereld bestaan geen leeftijden.
Oh nee, dat is waar.
Dus je bent in de 30 ergens.
Ik ben ergens in de 30. Nee joh, ik ben eindelijk rijp aan het worden. Ik vind het prima.
Nou, heb je een jaar geleden, want we zitten echt letterlijk een jaar na een serie Rheingold, waar je Mime speelde die heel goed ontvangen werd. En waarvan ik het idee had, dat is ook wel een beetje een ontdekking. Dat je die kant opgaat die daarvoor niet zo bestond in je werk. Dat het zwaardere vak, het Wagner-achtige. Niet lang daarna was je ook op de Waken Academie. En daar leek je ook, en daar zei je ook zoiets van: nou, ik kan nog niet alles meteen bereiken, maar ik zie wel wegen ontstaan die ergens toe leiden. Een jaar later zijn die wegen doorgelopen.
Als je het ook hebt over vorig jaar, is het voor mij een drietrapsraket geweest, namelijk die begon met Owen Wingrave. Toch wel. Ook door de aandacht die dat heeft opgeleverd. Het was natuurlijk een bijzonder mooi ontvangen productie. Dus voor mij begint het seizoen, of het jaar wat dat betreft, wel daar. Inderdaad, die Rheingold. Dat was ook vocaal een moment dat ik dacht: oh, je kunt me ook nu om 2 uur 's nachts wakker schoppen. En dan loopt dat ook wel. En of we drinken eerst samen een krat bier leeg en dan proberen we het dan nog of zo. Daar was vocaal gewoon iets ingedaald. Wat ik altijd zag bij collega's en nooit begreep, was dat nu een keer dat ik dacht: oh, nou, repertoire vindt instrument of zo, in plaats van, hè, wat zou goed zou wezen als ik dat nou een paar jaar geleden had gedaan, andersom. Misschien heeft het ook zo moeten zijn dat ik dus nu inderdaad binnenkort 37 word. En dat repertoire, wat je dus op je 26e ook helemaal niet moet zingen of niet naar moet kijken of aan moet denken, dat dus nu zo langzaam, zo ergens op de snelweg op de linkerbaan naast me is komen rijden en is begonnen met zwaaien, dat je denkt: hey, maar laat ik er eens aan proeven. En,
Je had daar op de Wagner Academy had je Siegfried Jeruzalem, Wolfgang Brendel.
Ja.
Heb je ook met die lijn docenten gezocht?
Ja, ik heb niet gezocht. Ik werd wel op het spoor gezet van Robert Gamble, tenor die in Berlijn lesgeeft aan de academie, maar daarnaast ook een hoop privéleerlingen heeft. Die heeft die lijn wel voortgezet. Zo'n les kan wel 2 uur duren. Hij haalt er van alles bij en je moet je er gewoon aan overgeven. En nu zitten we langzaam op een punt dat ik me er genoeg aan heb overgegeven om dus een beetje zijn methode te doorzien of langzaam daar feeling voor te krijgen. En het enige wat hij nu nog alleen maar hoeft te doen is te zeggen: nee, 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 nee. Omdat iets nog met je tong knoeien of iets je mond te ver open of iets te... Nou, dat zijn eigenlijk hele basale dingen, waardoor het instrument zijn werk kan doen, waardoor je ook niet hoeft te hebben over of je nou nog net wel even die linkerbeenbilspier moet aantrekken op die hoge gies als het een klinker A is. Al dat gevroezel. Nee, als hij pelt alle dingen eraf, dan doet dat instrument zijn werk. Dat lijf, dat wordt dan vanzelf wakker geschud. Want ja, als het lijf niet mee gaat doen, dan lukt het niet. En als ik mezelf ergens in een frase of noot of weet ik het bos in fiets, dan weet hij ook gewoon precies aan te geven: ja, maar ja, dan gooi je net die kin naar voren. Dus het lijkt heel simpel.
Zal het wel weer niet zijn.
Is het absoluut niet. Maar het helpt me wel. En het past heel erg dus nu in waar ik op dit moment ook met qua stemtype zeg maar wel echt mee bezig ben en naartoe wil.
Je bent eigenlijk een beetje in de overgang.
Ja, enorm.
Je gaat bijzondere dingen doen in Aken.
Ja. Weer om de rol, hè? Toch, bedenk ik me ook. Afgelopen februari onder regie van Ivo van Hoven ging het nieuwe stuk Brokeback Mountain. Nee, niet de musical, want dat klinkt er zo lekker achteraan. Maar de opera Brokeback Mountain van componist Wuorinen in wereldpremière.
Teatro Real in Madrid.
Ja, en daar komt een eerste Duitse uitvoering van.
Daar kun je niet leunen op bestaande uitvoeringen. Je kunt de cd's niet eens kopen. Je stapt niet in een traditie van al tientallen andere uitvoeringen.
Nee.
Dat lijkt me wel uitdagend.
Ja, zeker. En de rol. Het is gewoon de rol. Cowboy van buiten, homo van binnen. En nog, ik bedoel, Romeo en Julia Shakespeare. Daarvoor gingen er al stukken over onmogelijke liefdes. En als je het nou hebt over actueel. Het is gewoon, wat dat betreft, het klassieke verhaal van de onmogelijke liefde. Punt.
En dat komt in heel veel opera voor. Maar tussen twee mannen is wel bijzonder. Niet veel operazangers krijgen een homorol te zingen omdat die juist niet bestaan in het repertoire.
Nee.
Hoe doe je dat?
Nou, ik denk net als elke andere. Komen leuke dingen bij kijken hoor. Want even voor wie dat niet weet. Ik ben dus zelf niet van de familie. Dus als je normaal in rollen, wat natuurlijk het meeste voorkomt, hè, altijd man-vrouw, dan zijn er dingen die spelen helemaal niet zo. En nu, ook als je er met vrienden of weet ik veel over praat of collega's, dan komt er altijd zo'n aspect. En wat vind je daar dan van? En uiteindelijk moet je dan ook zoenen. En dat je je bijvoorbeeld afvraagt, zou mijn tegenspeler dan wel homo zijn? En zou dit nou anders voelen? Terwijl ik denk, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Want in principe moet je het altijd spelen. Dus bedoel, en toch is het natuurlijk zo dat enerzijds moet je uit een ander vaatje tappen, want het gaat hier over liefde tussen twee mannen. En anderzijds niet, want het gaat A over liefde en het gaat B over de onmogelijkheid om die met elkaar te hebben. Ja, en in hoeverre je erin stort, ik denk toch gewoon maar weer net zoals altijd. En ik heb uiteraard de muziek inmiddels. En het leuke is, want ik ben helemaal niet zo van de moderne muziek, dat het orkest weliswaar, ik zal maar zeggen, typisch moderne muziek is. Maar de zanglijnen zijn echt heel vocaal geschreven. En de tekst, daardoor onmogelijk ritmisch, maar heel erg op spreektekst. Dus het staat daarmee ook weer heel dicht bij gewone mensen. In plaats van een soort ik. En dat je denkt, ja, dit gaat volgens mij over 17 maten. Ik hou van jou worden, maar hier kan ik niks mee. Nee, het is gewoon inclusief son of a bitch en weet ik wat allemaal. Er wordt gevloekt en alles.
Jeez, I wish this was true, zing je ergens.
Ja.
Om maar te zwijgen van dat je klaagt over a couple of high altitude fucks.
Precies. And we're in a fucking situation here. Ja. Leuk, want de librettiste van het geheel is ook degene die de originele novelle heeft geschreven.
Annie Proulx, of hoe spreek je dat uit?
Precies, ja, zat ik ook al aan te denken. Ik dacht, jij waagt je eraan, ik doe het maar niet.
Ik hoopte andersom, ja.
Ja.
Oh, jij noemde de componist weer, die is ook heel moeilijk uit te spreken.
Wuorinen.
Oh ja, dat is ja. Je seizoen, want we hebben geen tijd meer om nog heel uitgebreid stil te staan bij wat je in Saint-Étienne gaat doen. In het hele seizoen is er maar één Nederlander op het podium in Saint-Étienne. Dat ben jij in die Zauberflöten.
Nou, dat weet jij dan weer.
Dat is toch
weer
bijzonder? Heb je gecheckt?
Wat goed, dank
Hoe kom je daar terecht in het kort?
Agent. Ja.
Je bent verkocht.
Ik ben gewoon verkocht en ik ga. Want in het hele traject waar we het eerder over hadden van wat is er allemaal gebeurd, is bijvoorbeeld ook nu een goede agent. Martijn Jacobus is ook een van de aspecten die daarbij hoort. En die me dus inderdaad nu ook op betere plekken weet te brengen. Waaronder dus weliswaar via Eitan Sorek, andere agent. Dus laten we dat wel even een beetje bij het naampje noemen. Mm-hmm. Maar wat voor Martijn ook geldt, volgend jaar twee bladzijden in de zaterdagmatinee.
In welke productie?
Rossignol. Ja, dus het wordt volgend jaar kort gezegd toch wel een seizoen van debuten. Dat klinkt heel stoer, dat gaan we meteen nuanceren. Dan is dat dus een keer in Frankrijk, voor het eerst naar Frankrijk in Monostatos. Natuurlijk een rol die ik heb gedaan. Dus dat biedt een soort van, nou, daar durf ik wel blind naartoe. De matinee is natuurlijk een ding. En wat ik zeg, 2 bladzijden, maar goed. In een gewone partij waar je wat kan laten horen. En in een goede serie. En daartussenin, of uiteraard dus Brokeback en DNO.
De Nationale Opera.
De Nationale Opera. Die,
Rossini.
Doen Rossini, Rijmsreisje. Dat is in dezelfde categorie als waarin ze eerder Ringetje hebben gedaan.
Een soort kinderopera gebaseerd op een groot werk.
Ja, dus het is/wordt vertaald.
Marcel Seim gaat regisseren.
Marcel Seim gaat regisseren. Het wordt gereduceerd tot een compacter geheel. En echt als familievoorstelling. Maar dat zijn natuurlijk hele leuke projecten. Je kunt alvast eens bij dat bedrijf toch gewoon snuffelen. / je misschien wel op een bepaalde manier een beetje in de kijker spelen. En op de fiets naar je werk is ook wel eens leuk. Dus wat dat betreft volgend jaar hele leuke dingen. En of dat jaar daarna nog zo is, dat zien we dan wel weer. Misschien word ik daarna wel begrafenisondernemer. Ja, ik neem het nu zoals het komt. Ik geniet ervan dat het zingen lekker gaat en dat ik bij sommige dingen... Laatst, heel leuk, ik zei weer eens een keer voor dezelfde keer, ook met een collega. Nou, maar goed, toen kon ik natuurlijk ook nog niks. En zei diegene, oh, dus nu kan je wel wat. En toen hoorde ik mezelf voor het eerst zeggen, nou, sommige dingen wel ja. En toen dacht ik, ja, kijk, nou komen we ergens. Langzaam ook een beetje van sommige dingen durven denken van, ja, dit gaat wel fijn eigenlijk. Ik sta hier wel mijn mannetje nu. Dat is wel na jaren van zoeken, is dat wel een fijn gevoel.
De vlegeljaren van Mark Omblee zijn voorbij. En
helemaal
de...
niet, man. Oh. Nee.
Dat zal je wel een beetje blijven altijd.
Ja, maar ik neem het langzaam wel eindelijk. Nee, niet langzaam. Ik hoop dat ik dit en dit en dit kan ontwikkelen. En waar ik nu met het zingen langzaam ingroei, daarin voel ik me happy. En dat gaan we proberen. Als nou over 2-3 jaar... iedereen zegt, dat is heel leuk dat je dat doet, maar wij kopen je niet, want wij vinden niet dat je dat goed doet. Dan ga ik wat anders doen. En vandaar ook, volgend seizoen, hartstikke gaaf. Voelt een beetje als zwarte piste. Of ik breek mijn been, of niet. Dat zien we dan wel weer, maar ik ga het gewoon doen. En als het me het niet brengt, ga ik wat anders doen. Want ik moet dit van niemand.
Hooguit van jezelf.
Alleen maar van mezelf. Maar ik ben nou eenmaal operazanger.
Je hebt je strot.
Ja, met waar ik nu allemaal aan bezig ben en geweest en mag gaan zijn, vind ik dat ook helemaal geen straf. Ja, ik voel me hier wel senang in. En wat de mensen ervan vinden, dat hoor ik daarna.
Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het operanieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.